Gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin dominee W.A. zondag zal voorgaan. Hij is er nog niet, hij is nog onderweg, maar hij heeft laten weten dat hij zo hoopt te komen. Intussen vroeg hij ons ook om alvast te beginnen met de dienst. En die hopen we dan te beginnen met het zingen van Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der lege schaden, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Het vierde vers van Psalm 84. Schriftlezing is deze middag uit de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, en daarvan de eerste 17 versen, 1 Johannes 2, vers 1 tot 17. Doe een vooraf belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En dat er volgt het vijfde vers van Psalm 84, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 2, de eerste 17 versen. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven, om zijns naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord Gods blijft in u, en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Zegen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Meente, mijn verontschuldigingen dat ik iets vertraagd ben, maar gelukkig kon er al begonnen worden en willen we nu ook de dienst gaan voortzetten. Laten we de Heer gaan bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo op deze zondagmiddag, te midden van zoveel onrust en onzekerheid in de wereld, maar ook in ons land en bijzonder ook in deze stad waar toch ook vergaderd wordt door onze regering, mogen wij u aanroepen en vragen of u ons wil voortleiden. Heere, van wie anders kunnen en moeten wij het verwachten dan van u alleen, want u bent de koning van alle koningen, zo mochten we zojuist beginnen. U bent het Heere die zegt dat alles aan uw wil is onderworpen, hier op de aarde, maar ook in de hemel. En dat u werkelijk helemaal niets kan aanwijzen waarover u niet gaat, dat uw oog zou ontgaan. Wel nee, uw oog rust op deze ganse aarde. En bijzonder ook vanmiddag op ons, dat mogen we geloven, Heere, dat waar de gemeente samenkomt, ook u in het midden wil zijn, wil werken met uw geest, waar het woord mag worden verkondigd, waar het woord mag worden geopend. Heere, wilt u geven dat aan de Heilige Geest, die woorden voor ons maken, tot honing, tot brood, tot levend brood. En dat we ervan zullen eten, zoals de profeten hebben leren eten van uw woord, op een geestelijke wijze. Dat het woord voor ons mag zijn, enerzijds ook weer tot ontdekking wat we missen buiten Christus, en wat hier op aarde ook altijd gemist zal gaan worden, zolang wij in deze bedeling zijn. Maar anderzijds ook, Heere, wat het te verkrijgen is door de Zonen Gods, door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Die volheid die er in hem te vinden is, de schatten van deze middelaar, van deze zaligmaker. En die ons ook vanmiddag voorhoudt bij monden van de knecht Johannes, die u zelf al die woorden hebt laten opschrijven, hoe wij hier op aarde moeten leven. Heere, wil geven dat we het ter harte zullen nemen. Bijzonder ook het wakende zijn en het strijden hier op aarde tegen de vijanden die u zelf benoemt en die ook aanwezig zijn. Heere, gedenkt u zo al het werk in uw koninkrijk. Wil het zegenen waar dat woord ook mag worden verkondigd, breng ze toe. Wil vijanden maken tot vrienden van u. Wil het werk van Satan vernietigen, verbreken. Wil uw koninkrijk doen komen. Gedenk, Heere, zo en jong en oud. Mogen ze overal vandaan deze Heere Jezus kennen. Want zonder de kennis aan hem, Heere, is er geen zaligheid. Wat is het dan ook nodig dat deze zaligmaker door ons allen wordt benodigd. En wordt gekend in wie hij wil zijn. In zijn werk, maar ook in zijn persoon. En wat hij heeft verdiend. En wat hij momenteel ook doet in de hemel. Zoals we hem vorige keer mochten horen. Als de grote voorbidder van de kerk. Dat we mogen weten. Hij bidt ook voor mij. Heere, wil geven dat we zo ook zullen verlangen. Naar de grote ontmoeting met u. We kunnen er zo bevreesd voor zijn. Ook uw kinderen. De dood als een laatste vijand, wat kan hij een bevreesd maken? Maar wilt u, Heer, zelf die vrees wegnemen, zoals u dat eens deed bij Paulus? Toen heeft hij het zelf mogen zeggen dat niets hem kon scheiden van de liefde van Christus, zelfs de dood niet. Heere, wil dan geven dat we zoals Paulus de dood mogen zien als een boodschapper van u, die ons komt halen, die een doorgang geeft naar de eeuwige heerlijkheid. Gedenkt u zo, Heer, ook aan de kinderen. U kent ze, u weet ook dat zij zo midden in deze wereld komen te staan. En de opgroeiende jongeren die dat al moeten ondervinden. Zoveel krachten worden op hen uitgeoefend. Houdt u ze staande. Denk zo aan het werk van zending en evangelisatie. Ook het werk onder het Joodse volk. Heer, zegent u het in rijke mate. Wij kunnen het vaak niet zien. Wij kunnen het vaak ook niet doorgronden. Wat u wil doen en doet met het gezaaide zaad. Het ligt in de aarde. En zo vaak voor ons verborgen. Maar u laat het wortelen. U laat er zelfs een grote vrucht uit ontstaan. En daarom mag er verwachting van zijn als daar broeders en zusters dit werk mogen doen voor zendingsorganisaties, voor vertaalinstituten en ook hier dichterbij op evangelisatieposten. Het werk onder het Joodse volk, zegent u het Heere, bijzonder ook wat onze broeder Dekker mag doen in Nazareth. Denkt u aan de overheden, plaatselijk, maar ook landelijk, Heere. De regering is ook zoekend naar antwoorden op hoe ze met dit land verder moet, hoe de maatregelen wellicht moeten worden aangescherpt. Zoudt u hun hierin ook wijsheid willen geven? En geef ons ook maar volgzaamheid, gehoorzaamheid. Wees zo hier ook met het hele kerkelijke leven. Zou het mogen zijn dat deze crisis ons ook rijker eruit zal brengen? Dat door de crisis heen we mogen ondervinden wie u bent en wie u bent gebleven voor ons. Heren, dat willen wij u zo vragen. Voor ons allemaal. Voor de broeders in de bediening, voor de broeders in de kerkenraad, voor een ieder met taken. Ja, Heren, zie ons allen zo aan. Vandaag in het bijzonder. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Meenten wij gaan zingen, of niet? Zingen we inmiddels weer, of niet? Oh, de voorstelling, ja, dat verandert, hè. Per keer en per gemeente, dus ik vraag het altijd maar eventjes. Nou, u weet dat zelf veel beter. Psalm 94, daarvan de versen 1, 7 en 8. 94, 1, 7 en 8. We mogen ook verlangen naar de komst van de Heer, of de Heer zo zich wil openbaren in zijn woord. Verschijn nu blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht, en straks zal hij dat ook doen, gij rechter die de wereld richt. En daarom zingt de kerk, doe dat Heer, sta op, verhef u, en vergeld o vaardigen hun trots geweld. Enerzijds een God van wraak, van recht. Anderzijds mogen we ook zien dat hij is een God voor mensen die leren om geduldig te dragen. Die de Heere mogen volgen. Dat zijn de versen 7 en 8. gemeente. Van tijd tot tijd stuurt uw voorzitter mij een berichtje wanneer ik weer verder ga met de brief van Johannes of de brieven van Johannes. En dat heeft als resultaat dat ik daar vanmiddag in uw midden weer mag zijn om verder te gaan met deze rijke stof. Het is natuurlijk alweer eventjes geleden. Ik zal proberen zo kort nog eens samen te vatten wat we eerder hebben gezien en waarom dat Johannes ons nu zo bepaalt bij de tekst die in het bijzonder vanmiddag aan de beurt is om behandeld te worden, om gepreekt te worden. Het zijn in het bijzonder de versen 15 tot en met 17 van hoofdstuk 2, waar we Gods woord als volgt lezen. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover het woord van God, dat we in het bijzonder willen overdenken. Ik schrijf onder deze tekstwoorden, gemeente, de uitroep van de apostel Johannes. Heb de wereld niet lief. Er een uitroepteken achter en misschien wel meer. Twee of drie. Net zoveel als u er zelf al nodig hebt. En dat hebben we allemaal, gemeente. Want we zullen zo zien dat die wereld, ja, meerdere facetten heeft. En op meerdere manieren onze aandacht vraagt. Verkeerde aandacht. Want u begrijpt wel, het gaat hier niet over de wereld aan zich waarin u uw werk mag en moet doen. Maar het gaat hier over de verleidingen van de wereld. Die ons bij God vandaan willen houden. Er zit iets achter deze wereld. Achter die verleidingen is een persoon. En daarom, gemeente, staan we in de eerste plaats stil bij een opdracht. Het is een opdracht. Vers 15a. Heb de wereld niet lief. Het is geen keuze. Het is niet zo dat de Heer zegt, u mag er eens over nadenken. U mag een keuze maken. Wat vindt u? Nee. Doe het niet. Punt. Uitroepteken. De tweede plaats verbindt de Heer het ook met een waarschuwing. Er zit een waarschuwing achter die opdracht. Zo iemand de wereld lief heeft, als u dat toch doet. Nou, zegt de apostels, ja, zegt de Heer, ja, dan moet ik helaas toch van u zeggen dat de liefde van God de Vader niet in u is. Het is een toets dus ook. En dan vervolgens wordt het meer uitgewerkt, inhoudelijk, waar gaat het nu over? En dan blijkt dat het in het bijzonder om tegenstellingen gaat. De liefde van God de Vader en daartegenover de liefde van de wereld en de liefde tot de wereld. Tegenstellingen. U vindt ze in vers 16 en vers 17a. En dan sluit de apostel dit gedeelte af met een belofte. Vers 17b, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. En terwijl ik dit zeg, gemeente, moet ik denken aan de rijke jongeling. En de Heer Jezus, die gaf hem toch die belofte. Tegenover de liefde voor de wereld, wees Jezus hem op een andere liefde. En als die daaraan zou mogen gehoorzamen, dan zou hij een eeuwig leven, het eeuwige leven, ontvangen. En dus, gemeente, er staat wel wat tegenover. Het is niet zo dat de Heer alleen maar zegt, doe dit en doe dat. En ja, en je hebt eigenlijk geen idee waarom je het zou moeten doen. Nou, zegt de Heer, ik heb er een hele goede reden voor dat u dat zou doen. Het is niet alleen mijn eer die hier mag worden gezien. En dit alles mag tot zijn eer strekken. Maar het gaat hier ook over uw zaligheid, uw eeuwige zaligheid, waar nooit meer een einde aan komt. Gemeente, heb de wereld niet lief, een opdracht. Nou, heb u beloofd, we zouden nog even terugblikken op de vorige bijbellezingen, onderdelen van deze brief. U weet nog wel, de twee fronten, hè, waar Johannes tegen moest strijden. Hij werd geconfronteerd met eigenlijk twee type vijanden. Het ene type vijand, dat kwam in de gemeente. Dat waren verleiders. En het andere type verleiding, dat kwam van buitenaf. En dat hebben wij nog steeds, hè? Verleiders van binnenuit. Misschien ben je zelf wel, bent u wel de grootste verleider voor uzelf. Dat kan. En dat kan. Ook als net Gerrit Jemmertje of Gerrit Jemmer kunt u toch een verleider zijn. Omdat u zelf toch iets voorstelt, voorhoudt wat niet waar is. Waarmee u uzelf kunt bedriegen. En dat weet Johannes ook, want hij spreekt ook die mensen aan die tot de gemeente behoren. Hij zegt, denk erop dat je wel luistert naar dit woord, het woord van Christus zelf. Ja, die verleidingen, weet u nog? Te zeggen dat bepaalde dingen geen zonde zijn en het zijn wel zonde. Door maar gewoon een ander etiket erop te plakken, zeggen, nou dan kijk ik gewoon wat ik er zelf opgeschreven heb. Dat doen mensen vandaag de dag nog wel, hè. En dat, ja, voor je het weet doe je er zelf heel hard aan mee. Dus ja, dat is geen zonde. En als ik dat maar heel hard zeg en vaak herhaal, dan is het geen zonde. Dan vinden wij het ook geen zonde meer. Ja, die mensen waren er. Die zeiden, ja, wij kunnen daarom zelfs zondeloos leven. Want we hebben zelf gezegd dat een heel aantal dingen niet meer tot zonde moeten worden gerekend. Bijvoorbeeld je gedachten. Ja, je gedachten. Als je maar niet tot uitvoer brengt, gaat God je echt niet aanspreken op je gedachten, hoor. Want je kunt je gedachten heel vaak niet tegenhouden. Of dan is het er al en ja, dan ben je al te laat om het weg te drukken. Dan gaan we gewoon niet meer als zonde zien. Nou, zegt de Heer, ik zie dat echt anders. Ik zal u ook voor uw gedachten ter verantwoording roepen. Onze woorden, onze werken, maar ook ons denken, gemeente, is bij de Heere bekend. En daarom heeft de apostel in hoofdstuk 1 met name benadrukt dat de mensen heel eerlijk met zichzelf moeten omgaan voor het aangezicht van de Heere. Hij zegt, als u ontkent dat u zonde doet, met uw gedachten onder meer, ja, dan kunt u ze ook niet belijden. Maar u moet ze eerst erkennen, dan belijden en dan zal ik u zeggen, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ze zal vergeven om het bloed van zijn zoon. Weet u nog, er is iemand in de plaats gesteld voor zondaren. Wel, zegt de apostel, wie zo zijn zonde mag belijden. En zo op Christus ziet, op de rechtvaardige, die zal zalig worden. Nogmaals, hij herhaalt het nog een keer in hoofdstuk 1. Zonde belijden, dat is naar Gods woord. Om vergeving vragen, dat is ook naar Gods woord. En vergeving ontvangen, dat is eveneens naar Gods woord. Dat heeft de Heere zelfs beloofd. Vorige keer hebben we gezien, het is eigenlijk een uitwerking van bijvoorbeeld Psalm 32, waar je datzelfde tegenkomt. Dan hoofdstuk 2, ja, zegt apostel Johannes, hij zegt, denk erom dat je deze leer niet gaat misbruiken. Ga nou niet makkelijk denken over de zonde. Zo van, ik doe weer zonde, dat is niet zo'n probleem, want als ik ze maar erken en beleid, dan komt het wel weer goed. Dan is dat de genade van de Heer in Christus Jezus, zijn bloed reinigt van alle zonde, een fontein geopend tegen de zonde. Nou, waarom zou ik nog moeilijk doen over de zonde? Gewoon belijden en de toevlucht we nemen tot Christus. Oh, ze zijn anders, zo mag het niet. Zo mag u niet omgaan met de zonde. Vergeet het niet dat u daarmee de Heere vertoont. En dat u daarmee ook de gemeenschap met God op het spel zet. Meent u, wij kunnen niet straffeloos zondigen. Dat kan niet. Dat heeft een gevolg. Ga je merken, wordt het koud van binnen. Dan komt er een afstand weer tussen de Heer en je ziel. En zoals David zei, ik was als een verdroogde potscherf toen ik de zonde had gedaan en de zonde niet beleed voor de Heere. Denk aan de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Heel dat hoofdstuk gaat erover, gemeente, over het zondigen, het makkelijk zondigen, het in grote zonde vallen en wat dat voor gevolg heeft voor het zielenleven. En dan verbergt de Heere zijn aangezicht, dan wordt het donker in je leven. Je krijgt ook niet zoveel moed meer. Je durft ook op een gegeven moment niet meer te geloven dat je wel een kind van God bent. Je zet de deur naar twijfel, naar aanvechting open. Nou, maar zegt Johannes, nou maak ik u niet zo bang. Ik wil niet dat u nu denkt, ja, ik ben in zonde gevallen dus. Nou verbergt de Heere zijn aangezicht voor altijd. Nee, wij hebben een voorspraak in de hemel. Een advocaat. Weet je nog, dat moet functioneren in ons aller leven. Dat u mag weten, die advocaat in de hemel, de Heer Jezus Christus, die pleit voor mij op grond van zijn eigen verdiensten. Dat je mag weten, 's avonds, als u zonde beleidt, dat u ze mag brengen bij deze grote advocaat. En dan mag u vragen, ach Heer Jezus, wilt u opnieuw mijn zonde met uw gebed wegdragen? Zodat ze niet meer op mij rusten, maar ze door u zijn vergeven, door u zijn verzoend, door uw eigen bloed. En dan, gemeente, volgt een heel gedeelte weer tot waarschuwing. Opnieuw wil Johannes ons erop wijzen dat weten van die advocaat in de hemel, het aanroepen van hem, het mogen leggen van je zonde op hem in geloof, En dan ook te mogen vertrouwen dat hij die zonde wegdraagt. Ja, dat mag weer niet leiden tot het verzuimen van een heilig leven. Wees heilig, want ik ben heilig. En daarom, gemeente, gaat hij in dat gedeelte van hoofdstuk 2 ons erop wijzen dat we de geboden van de Heer moeten liefhebben. En dat we, zoals Paulus dat schrijft, dat we ernaar moeten jagen zoals iemand op de loopbaan rent. Om de prijs in ontvangst te nemen. In die heiligmaking mogen we niet lui zijn. Maar moeten we actief zijn? Is het nodig dat we de goede strijd willen strijden? Dat we de loopbaan willen lopen? Dat we bereid zijn om het vlees te kastijden, ja te kruisen? Dat we bereid zijn om de Heere Jezus te volgen? Te wandelen zoals Hij gewandeld heeft? Weet u nog, de laatste keer, toen hebben we gezien tijdens een dienst waarin ook het sacrament van de heilige doop mag worden bediend, dat hij dan in het bijzonder ook de groepen in de gemeente gaat aanspreken. Hij beschouwt de gemeente van zaligen in dit geval, zijn de mensen die zalig zijn, die onderscheidt hij in kinderen, in jongelingen en in vaders. Die kinderen, wordt in het bijzonder erop gewezen dat het zo nodig is dat ze ook door anderen worden onderwezen, worden geregeerd. Dat ze in het evangelie door Jezus Christus de Vader mogen kennen. Alleen door hem toegang tot de Vader. En de jongelingen, de jonge mensen in de gemeente, ook in die tijd, wat kwam er veel op hen af. En daarom heeft hij gezegd, ge zijt sterk, ge hebt de boze overwonnen. Met andere woorden, u heeft er al heel veel voor gedaan, jongens en meisjes. Maar vergeet het niet, de vijand is nog springlevend. Denk erom, de antichrist is nog bezig om het rijk van Christus te bestrijden. Je moet blijven staan. In Christus strijd je de goede strijd. En mag je zelfs zeggen, al dat je meer dan een overwinnaar bent. Maar vergeet het niet, hier op aarde gaat de strijd voort. En toen de vaders, weet je nog, ik schrijf u vaders, want je hebt hem gekend, die van de begin is. Die vaders die speciaal worden aangesproken, dat ze toch niet zelfgenoegzaam zullen worden. Dat ze niet zullen gaan putten uit ervaringen. Dat ze niet zullen zeggen, maar ik heb al zoveel ontvangen van de Heer. Ik heb zoveel kennis. Ik ben daar iemand mee geworden. Denk erom, zegt hij, blijf. Blijf leerbaar, blijf een leerling, ook als vader. Bedenk om wie het gaat, die van de beginnen is. De Vader is eeuwig, Christus is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. En Jezus Christus verandert niet, hij is gisteren en heden dezelfde, en tot in de eeuwigheid. Weet je, dat was de vorige keer. Nu gaan we verder, want de apostel die breidt het nog eens uit. Hij gaat eigenlijk nu iedereen tegelijk aanspreken. Hij zegt, u allemaal hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Hebt hem niet lief. Een opdracht. Ja, is nodig, gemeente. Heb de wereld niet lief. Dat zegt hij omdat we dat wel doen. Ik hoef u niet te waarschuwen voor iets wat u toch niet doet. Maar ik moet u waarschuwen voor dingen die u doet. Toch? En dat geldt mijzelf ook. Net zo goed natuurlijk. Ja. Als de Heer dat dus zegt, heb hem niet lief, dan wil hij zeggen, ja, zoals u geboren bent, zoals u op aarde kwam, was u een liefhebber van die zondige wereld. En dan gaat het dus niet om een liefhebber zijn van bloemetjes en plantjes, en van dieren en van elkaar, van ja, je man, je vrouw, je kinderen, je ouders. Nee, dat zijn goede zaken, gemeente. Maar de Heer bedoelt te zeggen, die zondige wereld met die verleidingen, die heb je van nature lief. Ga vanzelf. Hoef je eigenlijk heel weinig voor te doen. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven. Ik hoor mijn eigen kinderen, als ze nog heel jong waren, en een aantal is nog steeds jong, ja, hoe makkelijk ze alle voetballers kunnen opnoemen. Naam en toenaam, en wat weten ze er veel van, die sporthelden. En als je vraagt, noem nou eens even alle discipelen, apostelen en evangelisten. Oh, ja, dat is veel minder aantrekkelijk om dat op te zeggen. En wereldse versjes, ze leren het vanzelf. Maar psalmversjes, dan moet je ze toezetten. Weet je, het is makkelijker om een wereldfilmpje te bekijken dan om ons te verdiepen in Gods woord. Laten we maar de dingen heel eerlijk benoemen. En zo gaat het om heel veel zaken. De Heer zegt, ja, vergeet het niet. Er is hier op aarde wel sprake van een geestelijke strijd. En zoals we geboren zijn, staan we aan de verkeerde kant van de strijd. We staan aan de kant van de grote verleider. Aan de kant van de antichrist. Ja, dat is wat. We staan aan de kant van Satan. De Heer Jezus zegt, denk erop, wij zijn zo gaan lijken op Satan, dat we zijn gedragingen zijn gaan nadoen. En gemeente, als de Heer komt in ons leven, dat kan al heel jong, kan ook zijn als u ouder bent, door wedergeboorte, hij gaat vernieuwen, hij u jou tot een nieuw schepsel maakt, ja, dan ga je dat ook ondervinden, dan ga je er last van krijgen. Dan gaat dat pijn doen, dat je zo gericht bent op verkeerde dingen. Dat je niet gericht bent om te doen de wil van de Heer, maar de wil van je vlees, je zondige vlees. Krijg je zo last van? Ga je toch iets kennen van Paulus, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Ja, terwijl wellicht de mensen om u heen zeggen, ja, maar ik zie juist dat jij zoveel dingen wil doen die je eerst helemaal niet wilde doen. Je gaat zo anders naar de kerk en je bent zo anders met het woord bezig en je bent zo voorzichtig geworden in je levenswandel. Ja, dat zal waar zijn, maar wat zit hier? Het zit zo van binnen. Die strijd wordt zo van binnen gevoeld. Weet je, daarom zei Gods volk vroeger wel heel terecht, laten we het nog maar zeggen tegen elkaar, welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Ja, het is een heftige strijd, gemeente. Het is een strijd tegen de driehoofdige vijand. Satan, de wereld en het eigen vlees. Mag u het eens voorlezen vanuit de Heidelbergse Catechismus? Zondag 52, vraag en antwoord 127. De vraag luidt dan, welke is de zesde bede? Antwoord, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is Terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Niet ophouden. Ze gaan door. De laatste snik. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Wat is het belangrijk, gemeente, dat we onderkennen dat deze machten achter die zichtbare wereld, dat ze zeer sterk zijn. Dat begrijpt u toch wel, hè? Stel dat er een sporter is die moet meedoen in een wedstrijd en die denkt dat de anderen veel zwakker zijn dan hij of zij. En hij denkt, oh, dat valt wel mee, ik hoef niet zo hard te lopen, ik hoef niet zo hoog te springen. En tot zijn verbazing ziet hij dat ze veel sterker zijn, dat ze veel meer kunnen presteren. Je zegt, dat is een hele domme sporter. Ja, dat is zeker zo. Of gemeente, denk aan een leger. We hebben dat ervaren, hè, in de Tweede Wereldoorlog in 1944. Was dat iets wat heel dichtbij is gekomen. Toen er een luchtlandingsleger werd gedropt in Arnhem om de brug daar veilig te stellen. Zodat de geallieerden een snelle opmars konden maken richting Berlijn. Het is de bedoeling dat Nederland dan bevrijd zou worden. Maar dat luchtlandingsleger, dat was veel te zwak, zo bleek. Vlakbij Arnhem lag namelijk een divisie of een aantal divisies van SS. Laat ik zeggen, de SS-panzerdivisies. Die waren zich aan het hergroeperen. En die konden eigenlijk een hele korte tijd met hun tanks richting Arnhem, naar Arnhem toe gaan. En ze waren veel sterker. Ze hadden veel meer slagkracht, veel meer vuurkracht. Dan waren die soldaten uit Engeland en uit Canada en voor een deel ook uit Polen helemaal niet tegen bestand. Het werd een grote nederlaag. Velen zijn toen gesneuveld in de slag om Arnhem, zoals die wel bekend is bij ons. Omdat de vijand niet goed was ingeschat. De vijand was sterker, veel sterker. Als wij de vijandgemeente onderschatten, als wij denken, het valt best mee. Als u denkt, nou maar ik ben sterk hoor, ik kan echt wel tegen verleidingen. Bedenk dan dit, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Je kunt zo makkelijk denken over de zonde, over de zuigkracht van de zonde, over de listen van Satan. Weet u, de Satan is heel listig. Hij gebruikt agressie, hij gebruikt vuur, hij gebruikt mensen als IS-strijders om Gods rijk te bestrijden. Maar hij komt ook als een engel des lichts, vergeet dat niet. Dan komt hij op een heel andere manier. En dan probeert hij mensen te verleiden met een halve waarheid. Bijvoorbeeld, wat die dwaalleraars deden. God doet niet zo moeilijk over bepaalde zonden hoor. Of God is liefde, een en al liefde. Ja, maar Jezus is gestorven voor iedereen, voor de hele wereld. Daar hoef je helemaal niet meer druk over te maken. Daar gaat het ook helemaal niet meer om of je daar persoonlijk kennis aan hebt, want dat geldt iedereen. Geef je maar een paar voorbeelden. Of hij zegt, ja, maar wacht eens even, dat is voor een enkelingetje. Dat is alleen voor mensen die uitverkoren zijn. En jij dacht toch niet dat jij uitverkoren bent, kom nou toch. Nee, dat zijn er maar een paar hoor. En zo probeert hij ons te verleiden. Belangrijk dat we zijn listen kennen. Tegen de listige omleiding des duivels, schrijft Paulus in Efeze 6. We moeten de wapenrusting aantrekken tegen zijn bedriegelijke verleidingen. In gemeente, het apostel Paulus, ik ga nu even een klein overstapje naar Paulus maken, wat betreft die wapenrusting uit Efeze 6. Paulus, als die vijanden beschrijft, dan laat hij ons zien dat deze vijanden zo gevaarlijk zijn, omdat je ze niet kunt zien. Ze zijn onzichtbaar. Ja, gemeente, er is niet zo gevaarlijk als een onzichtbare vijand. Ik had ooit een student in Groningen. Dat was een van mijn eerste studenten die bij me afstudeerde. Hij was ook een poosje studentassistent. En die kwam uit Sarajevo. En die vertelde me hoe de sluipschutters in Sarajevo, jaren geleden, toen tijdens de Balkanoorlog, hoe die sluipschutters verborgen zaten in bomen of op daken. Hij zegt, wij moesten soms kruipen door de straten. En we moesten iedere keer waren de containers gezet tegen die sluipschutters, dan moesten we heel snel langs die containers rennen. Hij zegt, maar zelfs dan waren ze nog levensgevaarlijk. Want die sluipschutters wisten precies wanneer je voorbij de opening kwam tussen twee containers. Dan telden ze je stappen en dan schoten ze. En zo leerden we met die onzichtbare vijand om te gaan. Onzichtbare vijanden, zult u niet vergeten? Ze gaan overal. Nee, ze zijn erbij in het huwelijk. Ze zijn aanwezig op ons werk. Ze zijn altijd in onze buurt. En proberen ons te verleiden. En daarom een opdracht. De opdracht kunt u alleen maar vervullen, zo schrijft apostel Paulus, biddend. Vergeet dat niet. Zeg niet, dan moet ik dit en dan moet ik dat. En ik zal zus en ik zal zo. Ja, dat mag u best zeggen, maar vergeet niet dat u dat altijd in het gebed moet brengen. Biddende en smekende, zegt apostel Paulus. Waken en bidden, zegt Jezus. Dan de tweede gemeente, het is ook een waarschuwing. De apostel zegt hier, hij zegt, als u dat niet kent, als u die strijd ook niet kent, als u de wereld wel aangenaam vindt, ja, lief hebt, u zegt, ja, daar ligt toch mijn hart. Dan heb ik een ernstige boodschap voor u, zegt hij. Dan is de liefde van God niet in u. Dan wandelt u nog in de duisternis. Dan kent u het licht der wereld niet. Ja, gemeente, dat is toch duidelijk. Als ik buiten loop in het donker en ik heb geen lantaarn bij me, dan loop ik in de duisternis. Ja, toch? Ja, dat snappen we allemaal. Maar als ik een lantaarn bij me heb, ja, dan schijnt die lantaarn in de duisternis en die verdrijft de duisternis. Dan loop ik in het licht. Dus ja, en wat betekent dat dan? Nou, als u het licht der wereld kent, de Heer Jezus Christus, is u dierbaar. En u bent dierbaar in zijn ogen geworden. U mag zeggen, ja, en de een zal daar meer zekerheid over hebben gekregen in zijn leven dan de ander. En de een staat misschien nog aan het begin, die staat nog zo van verre. En de ander mag met Paulus zeggen, ik weet mijn verlosser, ik weet het mijn zaligmaker. Ik weet het, niets kan mij scheiden van zijn liefde. Ja, daar is verschil tussen, maar als u toch hem kent als het licht der wereld, dan loopt u ook in het licht. Dan is dat merkbaar hier op aarde. Dan weet je dat zelf toch ook, waar uw hart naar uitgaat. Dan wil je, schrijft Johannes, wandelen zoals hij gewandeld heeft. Wandelen als een christen. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode. Tot een welriekende reuk. Ja, dus gemeente als een offerande godes leven. Dat is merkbaar hoor, in je gezin. Dat is merkbaar in je omgeving, in de gemeente. Als je werk hebt, merken de collega's dat ook. Nee, niet dat u allemaal maar staat te preken of zo. Niet, maar ze merken wel dat uw hart niet in deze wereld ligt. Ja, ik hoef toch niet allerlei voorbeelden te geven. Maar dan merken ze wel op maandag dat het u niet om die voetbalwedstrijden ging en dergelijke. Misschien zeggen ze het al, ja, jij was zeker weer naar de kerk. En was dat fijn? Nou, vertel er maar iets over. Of het wel of niet fijn was. Zeg maar, dat, ja, het ging wel over leven en dood. Hè. Het ging wel over de toekomst. Over de eeuwige toekomst. Ja, ik heb u, dacht ik, wel eens gezegd, hè, van een man die in de bouw werkte. Kwam op huisbezoek bij hem. En Hij zei, ik vind het toch zo moeilijk om te getuigen. Ja, ik weet niet vaak wat ik moest zeggen. Maar zeg u dan nooit, wat vroeg ik toen? Nou ja, zegt hij laatst, ja, toen had u gepreekt over Hiskia en die kreeg nog levensverlenging. Hè. Hij zegt, we zaten s'maandags in de keten. Het ging weer over wat er zondags allemaal gebeurd was in de wereld. En opeens, ja, kreeg ik de vrijmoedigheid, zegt hij, om te vragen en zeggen, jongens, moet eens luisteren. Dominee bij ons preekt over een koning, koning Hiskia, en die bad tot de Heere toen hij ziek was. En ja, toen heeft de Heere dat gebed verhoord. Hij kreeg er 15 jaar bij. Bijzonder, hè? 15 jaar erbij. Wat zouden jullie nou doen als je 15 jaar bij je leven kreeg? Wat zou je ermee gaan doen? Hij zegt, in het gesprek ging toen over die 15 jaar. Die extra 15 jaar. Hoe zou je je leven willen inrichten? Ik vond het prachtig. Ja, dat begrijpt u wel. Ik zeg, kijk, dat is nou precies wat de Heere bedoelt. Je licht laten schijnen. Maar die man had het zelf niet door. Hij keek me aan, dit. Hij vond het heel gewoon dat hij dat zo had gezegd. En dat is ook het mooie, gemeente. Als we zulke dingen mogen meegeven aan de wereld, dan ga je daar niet prat op. Dan heb je echt niet zo'n boekje bij je. Dan zeg ik zo even opschrijven. Dat is weer een goed werk geweest. Dan kan ik tegen de Heeren zeggen dat we iets goeds gedaan hebben. Nee, gemeente, dat gaat vanzelf. He, dat merk je niet eens zo van jezelf op. Maar de Heeren merkt het wel op, hoor. Ja, hij merkt het wel op. En hij zegent dat ook. Mag je ook hem vragen? Heere, opent u mijn lippen. Ja. Ja, gemeente zit soms in het hele kleine. We denken vaak zo groot. Maar de Heere werkt zo in het klein. Hij gebruikt jonge meisjes hè, voor Naaman de Syriër. En voor Petrus om de deur te openen. Tja. En voor Augustinus, een meisje in de tuin die het niet eens door had. Tolle lege, riep dat meisje. Augustinus heeft nooit geweten wie het was. En hij is de schrift gaan lezen. Ja, verwacht het van de Heer, hè. Ja. Even mijn vrijmoedigheid, Heere. Dat ik zo iets van het licht zou mogen doorgeven. Meent u, ja, ik zou u willen aanbevelen om ook eens de Christenreis van Bunyan te lezen en te herlezen. En dit hoofdstuk, dat wordt eigenlijk een bijzonder ook uitgewerkt in zijn boekje, de Christenreis, wat betreft de stad IJdelheid. Daar laat hij zien wat de wereld nou eigenlijk doet. En dan laat hij zien hoe de wereld verbaasd is over de pilgrims, over de kinderen van God. Mensen zijn er verbaasd over. En de mensen, die geeft hij allerlei namen. Ik zal ze een paar van die namen noemen uit de wereld. Ze heten Nijd, Bijgeloof, Mooi Prater. Ze heten Heere Blindeman, Niet Goed, Heer Liefhebber der Wellusten, Heer Boosheid, Heer Levend Dood, Heer Hardnekkig, Heer Hoogmoed, Heer Vijandschap, Heer Leugenaar, Heer Wreedheid, Heer Lichthater en Heer Onverzoenlijk. Allemaal getuigen tegen de pelgrims, tegen de ware christenen, die niet meededen aan wat er in de stad IJdelheid allemaal te doen was. Nee, ze liepen door die stad, maar als het ware met hun ogen dicht en de vingers in de oren. Bunyan die schrijft daarover, hij zegt deze pelgrims, ze waren gekleed in een gewaad, heel verschillend van het gewaad van de mensen, die hier kermis hielden. Tweede plaats waren ze verwonderd over hun taal, want er waren er maar weinigen die hen verstaan konden. Zij spraken natuurlijk de talen Canaans, Bijbelse taal, over de Heer, over zijn dienst. En zij die hier kermis hielden, waren mensen van deze wereld, zodat zij elkaar niet konden verstaan. Maar, ten derde, wat echter de kooplieden het meest verbaasde, was dat deze pelgrims zo weinig belang stelden in al de koopwaren. Ja, zo weinig, dat zij ze niet eens wilden aanzien. Want als iemand hen toeriep dat ze wat zouden kopen, dan staken ze hun vingers in de oren en riepen, wend mijn ogen af, opdat zij geen ijdelheid zien. Zo zit hier de strijd en ook het verschil, het gij toch geheel anders? Is dat ook zo in uw leven? En ik vraag niet of het volkomen is in uw leven, maar ik vraag of er een andere gezindheid in uw leven is gekomen. Dat u zegt, ja, mijn hart ligt niet in deze wereld. En ik ken toch iets van die strijd. En ik strijd die strijd niet altijd op de goede wijze. Maar er zijn toch tijden dat ik mag zeggen, Heere, ik heb u hartelijk lief. En ik heb uw koninkrijk lief. En ik zie uit naar de ontmoeting met u. En daarom heb ik deze wereld niet meer lief, zoals anderen die lief hebben. Mensen, de verkeerde liefde, dat is liefde die is gericht op zichzelf, op eigen vreugd, eigen blijdschap. En die is niet gericht op de gemeenschap met de Here en op de ere van de Here. Jezus zegt, denk erom, u kunt het niet allebei hebben. Niemand kan twee heren dienen. Niemand. Of de een of de ander. Als we ons hart verloren hebben aan deze tegenwoordige wereld, dan kan het niet zo zijn dat de Here in ons leven werkt. Daarom, gemeente, gaan we naar onze derde gedachte. Een tegenstelling zoals hij wordt geschetst in de versen 16 en 17. Daar leest u van tegenstellingen. Maar laten we eerst gaan zingen uit Psalm 27, daarvan het vierde vers. Psalm 27, het vierde vers, waar David ook zegt, Heere, u zegt dat ik u moet zoeken, maar dat wil ik ook doen, Heere. Ik wil u zoeken, ik zoek bij u de zegen, bij u alleen. Dat doet hij, dat is eigenlijk het vijfde vers. Ik had het vierde opgegeven, maar ik bedoel het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen, met ernst, mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Een tegenstelling. U leest eigenlijk drie tegenstellingen in de versen 15, 16 en 17. Kijk maar. Vers 15. Je hebt liefde voor de wereld. O, zegt Johannes. Dat staat tegenover de liefde van de Vader. De liefde voor de wereld, die komt uit de wereld op. Vers 16. De liefde van de Vader komt juist van de Vader. Die schenkt de Vader. En En in vers 17 zegt hij, ja, de liefde voor de wereld, die gaat voorbij, want die wereld gaat voorbij. Maar wie gehoorzaamt aan de liefde van de Vader en wat hij vraagt, wat hij wil, die blijft. Dus dat is eigenlijk de structuur van de versen 15, 16 en 17. Die grote tegenstelling. Natuurlijk vraagt u zich nu af, ja, wat is dan eigenlijk die wereld, die wereldse liefde? Wat bedoelt hij hiermee? Nou, dat werkt Johannes uit, in vers 16. Hij zegt, want al wat in de wereld is. En dan noemt hij, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen, dat is het tweede, en de grootheid des levens. Die drie, die worden hier genoemd. Meent u, doet me denken aan de gelijkenis van het zaad, die door de Heer Jezus is uitgesproken. De zaaier die ging uit om te zaaien. En de Heer Jezus geeft dan aan dat er een deel van het zaad, dat valt wel op zich in een best wel goede aarde, maar er zit ook onkruiden, hele sterke onkruiden in de aarde. Wortelresten van distels. En die distels groeien veel sneller dan de korenaren. En die distels worden hoog en groot. En die overschaduwen de aarde. Er komt niks van terecht van die korenaren. Er komt geen vrucht in. En dan zegt Jezus, en dat in de doornen valt, dat zaad, deze zijn, die gehoord hebben, en heengaande verstikt worden, door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. Jezus noemt ze eigenlijk ook. Zorgvuldigheden van dit leven noemt hij ze rijkdommen en wellusten, verlangens, innerlijke verlangens. Wel, ja, dat zien we hier dus terug in het verlangen van het vlees. In de eerste plaats begeerlijkheid van het vlees. En dat zijn zondige verlangens, gemeente, in negatieve zin. Ze zijn allemaal gericht op jezelf en op het hier en nu. Ze staan niet in relatie tot de Heer. Ze staan eigenlijk meer van, als ik het maar heb, als ik het maar mag ontvangen, op jezelf gericht zonder de Heer. En dan kun je ook best wel mooie dingen doen in het leven. Want anderen zeggen, nou, dat is iemand die is heel behulpzaam en dat is toch gewoon een aardig mens, een fijn mens. En toch zegt de Heer, je leeft naar het verlangen van je eigen vlees. Want je doet het niet tot mijn eer. Dat is heel belangrijk, hè? Er zijn twee mensen die kunnen allebei een ernstig ziek iemand verzorgen. En de een doet het met het oog op de Heer. En geeft zo die liefde door aan die medemens. En de ander doet het louter horizontaal. Dat is mijn taak. En ik zou het zelf ook fijn vinden als ik zo geholpen word. En ja, je moet toch wat goeds doen met je leven. Hoort u het verschil? De een zegt, Heer, voor u. En omdat u het waard bent. En omdat u die liefde in mijn hart geeft. Mag ik zo naar uw schepselen kijken. En omzien. Mag ik daar ook liefde aan geven. Dus dat is het verticaal en horizontaal. Maar bij mensen die dat zonder God doen, is het louter horizontaal. Ja, mag je nu verlangen naar een huis om in te wonen? Oh ja, zeker gemeente, dat mag. De een zegt, ik heb een fijn huis, of we hebben een fijn huis en we zijn er heel tevreden mee. We hebben het hier goed. En dan komt er niks meer. Nee, er komt verder niks meer. We hebben het goed. Een ander mag zeggen, dat hebben we van de Heere gekregen. Of ik heb het van de Heere gekregen. De Heer heeft me dit huisje gegeven. Ik zat eens aan het sterfbed van een man. Iedere keer begon hij erover. Hoe de Heer het huisje, waar hij in had mogen wonen, jarenlang had gegeven. Ach, ik had gehoopt dat hij nog meer zou zeggen, maar bleef wel erg bij dat huisje. Maar ik was toch wel blij dat hij dat voortdurend zei. Alle zegeningen van de Heer ontvangen. Ja, en dan betekent dat de Heer ook zegt, en wat heb je daarmee gedaan voor mij? Weet, het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, doe het alles ter ere God, zegt de apostel Paulus. Bezittende als niet bezittende. Huwd zijnde als niet gehuwd zijnde. Nou, maar bedoelt apostel Paulus, het is niet het primaire doel. Maar het is gericht op de Heere, op zijn koninkrijk. Zo je hele leven te mogen leven, vanuit dat perspectief, dat is zo anders dan wanneer je alleen de verlangens van je vlees, in dit geval het zondige vlees, volgt. Paulus schrijft en wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Ik noemde net wat materiële dingen. Nou ja, niet alles is materieel natuurlijk als het gaat ook om elkaar liefhebben, om elkaar dienen. Maar ik zou ook kunnen wijzen op onze gedragingen. Ja, de Heer zegt, het wandelen naar de geest en niet naar je vlees, dat vraagt ook om zorgvuldig met je woorden om te gaan. Hoe spreek je tot die ander als je bijvoorbeeld niet eerlijk behandeld wordt? Wat is uw reactie dan? Wilt u dan op de Heer Jezus lijken, die zweeg als hem onrecht werd aangedaan? Of zegt u, nee, dat wil ik niet, dat doe ik niet hoor. Nee, ik geef meteen een gepeperd antwoord. Dat kunnen ze van me krijgen. Of mag u leidzaam zijn? He, ook die dingen horen hierbij, bij het verlangen naar het vlees of willen leven naar de geest. Ja. Wie niet wil leven naar het vlees, gemeente, die gaat in alle dingen in zijn leven bezien hoe zou de Heer Jezus nou hebben gereageerd. Ik kan u niet genoeg aanbevelen het boek van Ambrosius, het zien op Jezus. Er is ook een dagboek van verschenen. Zulke boeken, gemeente, zijn goed. Ambrosius neemt je telkens mee. Hoe zou de Heer Jezus reageren? Hoe zou hij antwoorden? Hoe zou hij doen? Dat is leven naar de geest. Het tweede, gemeente, de begeerlijkheid van de ogen. De oogpoort. Jezus heeft gezegd, er komt zoveel door die oogpoort en door de oorpoort. Dat hij zelfs de vergelijking heeft gemaakt met iemand die zijn oog mismaakt. Die zichzelf blind maakt omdat hij niet meer door die oogpoort de prikkels wil ontvangen die hij krijgt. Door de oogpoort, gemeente, komen de verlangens tot zonde. Ik denk aan Batseba en David. David ziet haar en er komt een verlangen in zijn hart om met die vrouw seksuele omgang te hebben. De begeerte kwam door de ogen naar binnen en kwam in zijn hart en er komt een daad. De apostel Jacobus, of ik moet zeggen de briefschrijver Jacobus, die zegt ook, zo wordt de zonde geboren. Er komt een begeerte en uiteindelijk leidt dat tot daden. Indien uw rechter oog u erger, trek het uit en werp het van u. Want het is u nut dat een uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. Weet je, ieder van ons moet daar maar zelf ook een toepassing voor gaan maken. Wat komt er bij u allemaal door die oogpoort naar binnen dat u bij God vandaan houdt of kan houden? En voor de een kan dat zijn, winkels. Laat maar eerlijk zeggen, gemeente, winkelen. Of op internet allerlei producten bekijken en dat kan je zo bezighouden. Ja, en voor de ander kan het zijn zondig amusement, waar die heel erg veel mee bezig is, wat hij tot zich laat komen. Weer een ander is altijd met het nieuws bezig. Doe het maar eens, gemeente, ga maar eens na hoe vaak u nieuwsberichten nakijkt op een dag en hoeveel tijd u besteedt aan het woord van God. Nou, maar heel eerlijk zijn, dan zult u tot uw schaamte zien, denk ik, velen van ons althans, dat het nieuws blijkbaar veel meer waarde lijkt te hebben. Nieuws dat over een uur weer oud nieuws is, dan het eeuwig blijvende woord van God. Daarom het moet ons ook aansporen om na te gaan, wat laten we door de oogpoort en de oorpoort telkens binnenkomen, in de plaats van het woord van de Heer. En dan tenslotte, gemeente, de grootheid van het leven. In het Grieks wordt hier het woord gebruikt dat staat voor hooghartigheid, voor arrogantie, voor iets te denken te hebben. Het gemaakt hebben in deze wereld, een schijnwereld. In de brief aan de Romeinen staat: het zijn oorblazers, achterklappers, haters van God, smaders, hovaardigen. In een andere brief schrijft Paulus: en weet dat straks in de laatste dagen er mensen zullen zijn die zullen liefhebbers van zichzelf zijn. Dan gebruikt hij ook weer het woord hovaardig, hoogmoedig, arrogant, schijnwereld. Gemeente, ook Heer Jezus werd ermee geconfronteerd toen de duivel hem meenam op een hoge berg en hem toonde al de koninkrijken, deze wereld. En toen zei hij: je hoeft maar één ding te doen en dat is knielen voor mij. Gemeente, dat was een reële verleiding voor Christus. Werkelijk een reële verleiding. Deze tegenwoordige wereld, om die te ontvangen. De mensen zouden hem allemaal volgen. Ze zouden aan zijn voeten vallen. De duivel zou zich terugtrekken. Dat is wat hij beloofde. Maar Jezus mocht er nee tegen zeggen. Ik zal niet voor u buigen. Alleen de Heere, uw God, zult gedienen. Zult gaan bidden. Weet je, ook Jacobus spreekt van zulke mensen die hoogmoedig zijn. En zegt hij: en nou, ik zal maar één voorbeeld geven uit die brief als het gaat om hoogmoedige mensen. Hij zegt: je hebt van die grootsprekende mensen. Welaan, gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Dus hoogmoed, gemeente, kan ontstaan door bezit. Ze denken: wie kan mij nog wat maken? Ik heb een goede spaarrekening, ik heb een goede baan, ik heb een goed pensioen. Maar hoogmoed kan ook op een andere manier geuit worden. Ik ga morgen, en volgende week, en over 2 maanden, en over 1 jaar. En zo zijn we het plan aan het maken. We beseffen niet dat we een damp zijn. Dat we als een bloem zijn op het veld die zomaar geknakt kan neerliggen na een storm. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. U weet het ook uit uw midden. En hoe er toch velen al zijn gegaan. De weg van alle vlees. Zag het toch in de laatste samenbidden. En hoe voor de homekoop nog werd in herinnering gebracht. Ik zie hem nog zitten daar. Ja, zo sterk leek hij nog te zijn. En dan komt de ziekte en we zijn niet meer. Maar gelukkig, hij mag weten waar hij naartoe reisde. Wat een troost. En daarom, gemeente, laten we niet hoogmoedig denken. Ik ben gezond, ik ben sterk. Dat is een gevaarlijke verleiding. En zo, gemeente, komen bij onze laatste gedachten, want dit alles wordt ook verbonden aan een belofte. Nou mag Johannes zeggen, hij zegt: als u nou hier tegen strijdt, tegen deze vijanden, als uw hart niet ligt in deze wereld, als het gaat u om de liefde van de Vader, dan heb ik een goede boodschap voor u. Hij zegt: want deze wereld die gaat voorbij en alle begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Weet je, deze wereld is bezig om te verdwijnen. Mensen komen en mensen gaan. Ja. Het is als een zucht. Het is zo voorbij. En je kunt morgen misschien de mooiste auto ophalen uit de garage. En over misschien 15 jaar, dan brengen ze hem voor u naar de sloop. En wat is er nou van die mooie auto over? Je kunt een prachtig huis hebben. En als de mot erin komt, of de houtworm bijvoorbeeld, wat blijft er dan over? Of, nou vul het maar in, hoeveel huizen zijn er nog over uit de middeleeuwen? Ze zijn vergaan. Even letterlijk, hè. Het vergaat. Mensen moeten sterven, de dingen gaan voorbij. Als een kleed zal het al verouderen, zingen we meestal op oudjaarsavond. Niets zal hier zijn stand behouden. De dingen zijn bezig voorbij te gaan. En het moet ook voorbij gaan. Het moet voorbij gaan. Want er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waarop de Heere Jezus zijn koninkrijk zal vestigen, zijn vrederijk, zoals dat zo heerlijk wordt beschreven in Jesaja 11. Waar hij alle tranen zal afwissen, waar geen nacht meer zal zijn, waar geen aanvechtingen meer zijn, maar waar ook geen vijanden meer zijn. Want de poorten van die stad zullen wijd openstaan. Dat betekent, niemand hoeft meer bang te zijn voor een vijand. De stadspoorten gingen dicht 's nachts vanwege de vijanden. Als Johannes ziet dat de stad, die nieuwe stad, open poorten heeft, dan weet hij het. De vijanden zijn er niet meer. Satan is er niet meer. De zondige verleidingen zijn er niet meer. De oude mens is er niet meer. Eeuwig bij God zijn. Gemeente, maar u zegt, hoe kom ik daar dan? Hoe krijg ik deel aan die belofte? Wel, de apostel zegt wie de wil van God doet. Ja, zegt u, maar wat is de wil van God dan? Weet u dat toch niet, wat de wil van God is? Zit u al zo lang hier aan de kerkbank misschien? En u zegt, ik weet niet wat de wil van God is. Heeft de Heer Jezus dat niet verklaard, wat de wil van God is? Dat ze u kennen. En dat ze mij kennen. Vader kennen door Christus. Dat is het eeuwige leven. En dat is de wil van de Vader. Dat we de Zoon zullen beminnen. De Zoon zullen liefhebben. Dat we zullen leven door zijn Zoon. Om zo met hem weer verzoend te zijn. Om zo voor hem te kunnen leven. En straks een inwoner te zijn van het nieuwe Jeruzalem. Loven Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Ge zult de eeuwige zaligheid, de eeuwige heerlijkheid ontvangen. Dat wordt u vanmiddag verkondigd. Amen. Heren, geloof in de Heer Jezus Christus. Een geloof dat u nou ook wil schenken. Of mogen we de Heer zo ook omvragen. En dan mogen we toch vanuit uw woord weten dat u het zo graag wil schenken. Dat wat u nou eist, u ook wil geven aan mensen die daarom bedelen. En daarom bidden we, Heren, wilt u de toepasser zijn? Wilt u dit woord aan ons aller hart toepassen? En dat we zo de wil van u mogen doen. En niet de wil van ons boze vlees. Niet de wil van Satan. Niet de wil van alles wat afwijkt van uw heilige wil. Ja, leid ons zo, Heren. En mag het onderwijs dan gezegend worden. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Meten, wij zingen nog een keer uit Psalm 27, daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wat heb je dan, gemeente, wat heb je dan? Als je die troost niet hebt, dan heb je niks. Dan kun je alleen maar zeggen, ja, herinneringen aan iemand, meer niet, dan is het zo leeg. Maar wat is dit een diepe troost. Liefde gemeente, ga thans heen in vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.